5000 kilometer. De reis naar Kashmir bleek veel langer dan Iqbal had kunnen inschatten. Nu pas begreep hij dat hij het op zijn eentje nooit had kunnen bereiken. In die tijd zag de landkaart er anders uit dan nu, maar de reis liep door het Afghanistan en het Pakistan dat we nu kennen tot in het noorden van het huidige India. Daar lag de prachtige stad Kashmir. Terwijl Iqbal de Siberische tijgers te eten gaf, 's morgens vroeg tijdens de doortocht, hoorde hij Seppes stem luidkeels zijn naam
roepen. Iqbal!
De jongen liet alles vallen en snelde naar zijn meester. Seppe, alles oké met je? Ik dacht dat we werden overvallen.
Nee. We worden niet overvallen door een boevenbende. Als ik al overvallen werd, dan was het door dit panorama bellissima.
En hij wees over het hoofd van Iqbal. Aan de horizon verscheen een machtige stad die zo groot en bruisend was dat de haren over zijn ganse lijf recht overeind kropen. Kashmir, sprak de jongen vol ongeloof. Ik heb het gehaald. Seppe, ik heb het gehaald. Dankzij jou ben ik er geraakt. Maar tegelijkertijd deed het hem hartzeer, omdat dit het moment was om afscheid te nemen van Circus Pantani. Hij verzamelde zijn weinige spulletjes, omarmde zijn goede vriend Seppe en stapte alleen verder, richting de rivier. Want dat was het plan. Natuurlijk zullen de gouden straatstenen meer waard zijn, maar Iqbal begreep wel dat die stenen opgraven niet echt aanvaard zouden worden. Beeld je in dat iedereen dat zou doen? Nee. Met enkele edelstenen van op de bodem van de rivier had hij voldoende. En daar zou hij niemand kwaad mee doen. Toch? Een tijdje later was Iqbal de stadspoorten binnengewandeld. Maar het viel hem meteen op dat de straatstenen niet veel verschilden met die van Nishapur. Oké, ze waren properder en zorgvuldiger aangelegd, maar het bleven gewone kasseien. Een vreemd gevoel van onbehagen maakte zich meester over hem. Eens aan de rivier kon hij zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Hij sprong in het ondiepe water en dook enkele grotere stenen op. Maar de wanhoop, de machteloosheid en de frustratie werd groter en groter met elke steen die hij opviste. Dit waren geen edelstenen, dit waren kiezels. Iqbal was in shock. Heeft zijn tante hem dan al die tijd belogen? Beetje bij beetje kwam hij tot het besef dat hij duizenden kilometers heeft afgereisd voor niets. Voor een droom die niet eens bestond. En tegelijkertijd werd hij overmand door verdriet, omdat hij de middelen niet had om de terugreis te maken. Nu staat hij hier, moederziel alleen, terwijl zijn tante, zijn lieve oude tante, waarschijnlijk ziek was van ongerustheid. De jongen strompelde met zijn nog natte kleren door het centrum van de stad. Wanhopig, teleurgesteld en vooral boos. Boos op zichzelf, boos op de wereld. Iqbal liet zich zakken aan de kant van de weg. De tranen vielen op de kasseien, maar verdwenen al snel. De middagzon in Kashmir laat geen tranen toe. Iqbal prevelde in zichzelf.
De nacht is het donkerste
vlak voor de zonsopgang. Tante, de nacht is het donkerste vlak voor de zonsopgang.
De nacht is het donkerste.
Uit de weg.
Op enkele meters van de treurende jongen probeerde een konvooi zich een weg te banen door de menigte. Het bleek een rijkelijk versierde koets die zwaar bewaakt werd door enkele spierbundels in uniform. Ekbal stond recht op dat de koets niet over zijn tenen zou rijden. Hij keek gefascineerd naar die koets. Je kon niet binnenkijken, maar hij was er zeker van dat daar een edelman in zat. Wie weet, misschien zelfs een koning. De voorste spierbundel keek woest om zich heen om wie in de weg durfde te lopen onmiddellijk te straffen met een zweepslag. Ekbal deed een klein stapje naar voren om toch een glimp te kunnen opvangen van de zwaar bewaakte koets. Maar hij had echter niet gezien dat iemand achter hem door wilde passeren. Een korte, kleine duw was genoeg om zijn evenwicht te verliezen. De jongen viel ongelukkiglijk op de straatstenen en verhinderde zo de doorgang van het konvooi. Nog voor hij kon opkijken en wegrennen, wierpen twee bewakers zich op hem. Aan de omstaanders te zien bleek dit hoogst ongewoon en iedereen verwachtte een straf die de jongen voor de rest van zijn armoedige leven zou moeten meedragen. De woeste voortrekker stroopte zijn mouwen op en verstevigde de grip van de gitzwarte zweep.
Jij, sukkel die je bent. Kom, bereid je maar voor op een leven zonder oogballen.
En net op dat moment, toen hij wou uithalen, klonk een stem uit de koets die de bewaker bij zich riep. Ekbal kon niet horen wat er gezegd werd, maar aan de houding van de bewaker kon je aflezen dat hij niet opgezet was met de boodschap. Uiteindelijk stapte een man uit de koets en liep naar de jongen.
Dag kerel, hoe is je naam?
Ekbal, majesteit.
Majesteit? Nee. Als een raadgever ben ik niet van koninklijke bloeden, maar mijn meesteres wel. Zij was gegrepen door uw betraande gezicht en ze vraagt of ze u kan helpen.
Ekbal barst in tranen uit, terwijl de opperbewaker lachend met zijn ogen draaide.
Ik ben hier alleen. Ik ken hier niemand. Ik wou hier enkel om geld te verdienen voor mijn lieve tante.
Wel, geld ga je hier niet vinden hoor, maar je kan het wel verdienen natuurlijk. Een klein momentje.
De man keerde terug naar de koets om te overleggen. Ekbal werd nog steeds stevig gekneveld en keek bang naar de opperbewaker, die één voor één zijn eigen vingers kraakte. Na een paar tellen keerde de raadgever terug.
Mijn meesteres biedt je een baan in de keuken van het koninklijk paleis. De kok kan daar wel een hulpje gebruiken, dus je krijgt loon naar werk, een dak boven je hoofd en een plek om te slapen.
Ekbal dacht even na.
En kan ik dan vertrekken wanneer ik wil?
De bewaker trok verbaasd zijn ogen op.
Durfde dit etterpakje nog eisen te stellen ook?
Maar de raadgever liet zich niet van de wijs brengen.
Je mag vertrekken wanneer je wil, maar natuurlijk, geen werk is geen geld.
En kan ik slapen onder een raam zodat ik de sterren zie? De mond van de opperbewaker viel open.
Dat kan geregeld worden.
En krijg ik propere kleren? Ja, dit was het toppunt. De broek van de opperbewaker zakte af van verbazing.
Dat is beloofd,
antwoordde de raadgever. Wel, dan doe ik het.
Prima, dan mag je ons volgen. Abdullah!
De opperbewaker schoot wakker uit een transe.
We vertrekken. Hij trekt die broek op.
En zo werd Ekbal opgenomen in het keukenpersoneel van het koninklijk paleis. Hij besefte dat hij de meesteres, die hij nog nooit in levende lijven had gezien, eeuwig dankbaar mocht zijn. En nam zich voor haar ooit daarvoor op gepaste wijze te bedanken.
Raf de Bruin stelt voor.
De Perzische kat.
Ekbal had nu wel werkzekerheid en een aardig loon. Maar echt gelukkig was hij niet. Het werk in de keuken was zwaar. Onmenselijk zwaar. Komt daar nog bij dat de chef van de keuken hem haatte. Hij had de jongen Billes Nilles moeten opnemen in zijn team en dat vond hij niet leuk. Elke ochtend en avond moest Ekbal het roet van het fornuis van binnen en van buiten afschrobben. In die tijd kookte men nog niet op gas of op inductiekookplaten, nee. In die tijd bestond zelfs Donald Muilen nog niet. Tenminste, als ik Wikipedia moet geloven. In die tijd kookte men op steenkool. Wat een vieze, kleverige, pekzwarte roetlaag opleverde. En die laag werd Ekbal's ergste vijand. Nog erger dan Abdullah de Bewaker, die er stevast een gewoonte van maakte om hem bij elke poetsbeurt te komen uitlachen. Maar wat hij hem ook toeriep, of hoe hard hij ook lachte, Ekbal bleef beleefd en respectvol. Het enige wat door zijn hoofd spookte, was de stem van zijn tante.
De nacht is het donkerste voor de zonsopgang.
Natuurlijk bedoelde zij het figuurlijk dat de ellende het zwaarst wordt vlak voor het ware geluk. Maar ironisch genoeg geldt deze leuze ook letterlijk voor de jonge Ekbal. Elke nacht bleef hij wakker. Slapen zat er gewoonweg niet in. Niet dat hij niet moe was, nee, hij was pekaf. Maar de oorzaak was een bende ellendige, hoogst irritante muizen die er plezier in schepten om de jongen heel de nacht wakker te houden. Ze scheerden met hun pluizige vacht langs zijn voetzolen. Ze pulkten met hun staarten in zijn neusgaten. Ze kropen in zijn mouwen, langs zijn onderbroek, door zijn broekspijpen. Dus slapen? Nee, dat zat er niet in. Op een ochtend kwam Abdullah de keuken binnen om, jawel, de fornuispoetser uit te lachen. Hij stak zijn hoofd door het kolengat en zag de jongen zowaar slapen tegen de binnenwand.
Poeh. Dat zal je leren. In slaap vallen tijdens de werkuren. Als ik dit tegen de kok zeg, dan zal hij met plezier aan de deur zitten.
Nee, nee, niet doen, genade. Het is alleen... Ik slaap gewoon niet. In mijn zolderkamer zitten er tientallen muizen die mij geen seconde rust gunnen.
Ah, maar dan is het uw geluksdag, jongen. Uw beste vriend Abdullah heeft voor u de oplossing. Wat jij nodig hebt, de assenpoester, dat is een kat. En niet zomaar een kat, maar een gesofisticeerde, door specialisten getrainde kat die met gemak alle muizen wegjaagt of vangt.
Maar dat zal wel wat kosten. Ik heb na weken nog maar 5 dinar bijeengespaard.
Maar het is echt je geluksdag. Kijk, ik weet een plek waar je zo'n kat kan kopen voor slechts 4 dinar. Ik wil er meteen omgaan als je dat wil. En voor die kleine moeite, ja, we zijn beste vrienden, vraag ik 1 dinar. Wat denk je?
Ja, maar dan moet ik wel van vooraf aan beginnen sparen. En net nu ik goed op weg was. Oh nee, dank je. Anders verdien ik nooit genoeg geld om terug bij mijn tante te geraken.
Ja, maar als jij niet dringend beter slaapt en de kok betrapt u zoals ik u net betrapte, dan sta jij onmiddellijk aan de deur. En dan kun je zeker geen geld verdienen.
Ekbal wist dat hij gelijk had. Haalde zijn zuurverdiende dinars boven en liet ze vallen in Abdullah's dikke hand. De worstvormige vingers met zwart gerande nagels knepen de geldstukken stevig vast, alsof ze smalend wilden zeggen: die zie je nooit meer terug.
Morgen heb je uw gloednieuwe kat,
zei Abdullah. En hij stapte weg. Eens buiten dook hij de eerste de beste doodlopende straat in. Tientallen katten liepen meteen weg, sterk op hun hoede voor het minste gevaar.
Ja, ja, loop maar weg, angsthazen. Jullie heb ik toch niet nodig.
Hij liep recht op een vuilnisbelt en begon te graven. Dieper en dieper. Nog meer katten schoten als kogels weg. Tot hij op een dikke, papperige, rosse kater botste, die allerminst verrast opkeek. In plaats van zich een bult te verschieten, keek ze hem met luie ogen aan en geeuwde diep. Oh.
Jij bent de kat die ik nodig heb.
Abdullah trok haar bij het nekvel en warempel. De kat viel domweg in slaap.
Deze kat gaat veel muizen vangen.
Hey Paul, kijk toch uit je ogen. Geloof hem niet. Want je wordt door deze man bedrogen. Dat je dat niet ziet. Je bent te braaf voor deze wereld. Je doet niets om jezelf te verweren. Je zal tot ellende verteren als je niet.